vooraf, gemeente, zijn er de volgende afkondigingen. Deo Valente, volgende week zondag 6 december is de tweede adventszondag en dan zal er bediening van het heilig avondmaal zijn. Dan hoop ik ook in de ochtenddienst en de middagdienst voor te gaan en in de avonddienst zal dat zijn dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Aanstaande woensdagavond 2 december is er ook een kerkdienst in verband met de voorbereiding op het heilig avondmaal. Daarin zal voorgaan dominee H. Schip aan boord uit Rotterdam. Voor deze woensdagavonddienst worden alle wijken hartelijk uitgenodigd. En aansluitend is er dan tot 9:45 gelegenheid tot censuur amorum in de oude school. En u zult begrijpen dat we ook nu het heilig avondmaal niet kunnen bedienen op de manier zoals die onze voorkeur heeft en zoals we die gewend waren. Toch mocht het de vorige keer goed zijn voor velen. En op een kleine aanpassing na zal de manier van bedienen dan ook hetzelfde zijn als op de vorige avondmaalsbediening. Leest u daarom de informatie met betrekking daartoe nog eens aandachtig door in de nieuwe kerkbode of op de website. En vanavond worden allen verwacht uit cluster 2. Tot zover deze mededelingen. Beginnen wij nu dan deze dienst. En onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Vandaag, gemeente, de eerste Adventszondag. Advent komt van Adventus, komst, verwachting, heeft het allemaal mee te maken waarin we de komst van de Heer Jezus mogen gaan gedenken en overdenken deze komende weken. Psalm 98 is daarom heel toepasselijk, die willen we nu ook gaan zingen, thuis althans en hier in de kerk zingen we met ons hart mee. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed, dat God mens werd, want hij heeft gedacht aan zijn genade, vers 2, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 1 en 2 van Psalm 98. Gemeente, in gedachten gaan we nu staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden. Daarna willen wij zingen naar Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad, onze zonden worden ons uit gunst vergeven. 79, vers 4. Toen sprak, maar ook nu spreekt God al deze woorden en zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden bij Jezus kwam en hem vroeg, welke is het eerste, het belangrijkste van alle geboden? Antwoordde Jezus en zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, de enige, de unieke. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan deze, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor de Heer onze God om hem te bidden om de opening van het woord, de verlichting met de Heilige Geest, maar willen we ook voorbeden doen. Bijzonder willen we dat ook doen vanmorgen voor onze koster Bert Wiegers, die positief getest is op het coronavirus. Dat geldt ook Gijs en Adrie Kok. Voor zover wij weten zijn dat nu de enigen, voor hen willen we ook bidden. We bidden ook voor Marieke. Er zijn wat zorgen, grote zorgen in het team dat haar ook begeleidt, omdat er een collega die al 15 jaar daar verbleef, het land moet verlaten, haar verblijfsvergunning niet verlengd is. En daarom verdwijnt er ook heel veel ervaring uit het team. Ik wil ook u als gemeente vragen, u deed dat natuurlijk al, maar ook nu in het bijzonder Marieke op te dragen in uw gebeden. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, groot en eeuwig God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Heere, wat een genade dat we weer aangekomen zijn in de adventstijd. De tijd van verwachten, de tijd van herdenken van uw eerste komst naar deze aarde. U, Heere Jezus, die alle heerlijkheid en majesteit bezat in de hemel bij uw Vader, maar die af wilde dalen en dat alles achter u wilde laten, om af te dalen in de duisternis van deze wereld. Een wereld, zoals we met kerst dan ook zingen, verloren in schuld. Heere, wat rijk dat u dat hebt willen doen, dat we dat weer mogen overdenken. Want Heere, dan hebben we ook gestaan voor de spiegel van uw wet. Onszelf vanmorgen ook gezien in het licht van uw geboden. Ach Heer, en als uw Heilige Geest ons dan eerlijk maakt, dan zijn we nog meer daarover verwonderd. Want dan moeten we het u belijden, Heere, zoals we hier staan en zitten en thuis of elders meeluisteren. Dat we het bepaald niet hebben verdiend. Dat we het er zeker niet naar hebben gemaakt. Ook niet in de afgelopen periode. Tussen het vorige avondmaal en nu, maar ook in de afgelopen week. Heren, dan moeten we het u allen belijden. Zoveel was er. Wat uw eer heeft gekrenkt. Zo vaak was het, Heren, enkel gericht op onszelf. Het zij openlijk, het zij verborgen, maar dat we niet u als eerste, onze naaste, maar onszelf, Heere, op het oog hadden, bij alles wat we deden en wat we vaak dachten. Och Heere, wij bidden, u wil alles vergeven, genadig vergeven, ziende op hem die gekomen is en die weggegaan is van kribbe naar kruis en daar de zonde, de schuld heeft verzoend. Waardoor wij, Heren, weer in het reine kunnen komen met u. Want door het geloof, zo leert uw woord, krijgen we deel aan al de schatten van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. En zo hebben we het ook gezongen of meegezongen in ons hart. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Nee, Heren, wil het niet meer doen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En, Heer, ook dat belijden we u, dat die schrik er vaak helemaal niet meer in zit. Maar dat we het ook soms, ja, wel een soort gewoon vinden. Want ja, we zijn immers mensen en ja, we zijn zondaren en dat is waar. Maar Heer, als we er zo over spreken, dan geven we daarmee aan dat we er ook nog best mee kunnen leven. Maar als we het gaan zien, Heer, in het licht van uw heiligheid, van uw liefde die wij hebben gekrenkt door van u af te gaan, dan is het niet meer zo gewoon. En dan kunnen we er ook niet meer mee leven. Maar dan komt er dat verlangen, dat die behoefte aan een zaligmaker, aan een borg. Heren, die hebt u geschonken en we bidden u, o God, wil daartoe ook de verkondiging van deze dag. En zo u het geeft ook volgende week in de bediening van het avondmaal daartoe laten dienen, heren, dat we meer en meer op hem mogen zien. En zo, heren, ook wederliefde tot u in ons hart ontvangen, waardoor er ook dat verlangen komt om te leven zoals u het in uw woord van ons vraagt. Zegen daartoe, heren, de verkondiging ook van deze morgen. O Heilige Geest, kom dan in ons midden, hier in de kerk, maar ook thuis of elders of waar dan ook en wanneer dan ook deze dienst meegekeken of beluisterd wordt. Heren, u kent ons allen persoonlijk, u weet wat er in onze harten is. Aan blijdschap wellicht, omdat we uw zegening en uw gunst in het bijzonder mochten ervaren, ook in de afgelopen tijd. O Heren, geef dan maar ook een dankbaar hart, dat u erin erkent, dat u erin eert. Maar Heren, dat kan ook zijn met hele andere gedachten, van moeite, van zorg, van verdriet, van eenzaamheid, van gemis. Zoveel, Heren, immers kan er zijn in ons gebroken bestaan, dat de levensvreugde hier zo enorm kan temperen. Heren, gedenk zo allen die een kruis te dragen hebben dat zwaar is, dat u alleen weet soms voor anderen daarom verborgen is. Maar geef moed, Heren, geef kracht, zoals u het in uw woord ook belooft, in de benauwdheid ben ik erbij. Heren, en dan kan het ook, hoe diep wegen dan ook kunnen gaan, het zij lichamelijk lijden, het zij psychisch. Heren, maar dan kan het, want u zult staande houden degene die het van u ook verwachten. We bidden u, Heren, zo in het bijzonder voor de zieken, al dan niet met namen genoemd. U kent ook, Heren, allen die we niet noemen, niet weten wellicht. Maar we bidden u in het bijzonder vanmorgen ook voor onze koster, die hij positief getest is. O Heren, allerlei gedachten kunnen er dan ook door onze hart en onze hoofden gaan. Wees hem samen met zijn vrouw, Heren, nabij en wil nog weer genezing schenken. Dat bidden u, Heren, ook voor Gijs en Adrie Kok. Ook zij kregen die uitslag. Wees er nabij, o Heren, en wilt u, kon het zijn toch geven, dat ze er ook weer van mogen herstellen. Dat bidden we, Heren, voor allen die om andere redenen lichamelijk ongemak ervaren, het zij door ouderdom, het zij door ziekte of waar dan ook door. Maar Heren, wees er zo in alles nabij. Gedenk zo, Heren, ook de wereld, waar zoveel nood, zoveel ellende is. Wat roept, Heren, om uw recht, uw gerechtigheid? Zoveel onrecht wordt er ook bedreven, her en der, dichtbij, maar ook ver weg. En laat het in het bijzonder dan ook in deze adventstijd zijn, Heren, dat de roep vanuit ons hart ook tot u komt. Kom, Heren Jezus, ja, kom haastig, uw tweede komst. Want dan toch zal uw eeuwig vrederijk definitief aanbreken en doorbreken. En geef tegelijk, Heren, een bewogen hart met onze naasten in nood. Dat waar we kunnen, dan ook zullen helpen. Niet omdat het moet, maar uit liefde tot hen. Gedenk zo, Heren, ons land en ons volk. Waar ook zoveel is, ook in wetgevingen. Wat uw eer krenkt, wat tegen uw wil ingaat. En waar steeds minder plaats ook voor lijkt te komen om dat ook te zeggen en daarna te handelen. O Heren, ontferm u nog. Maar geef ook wijsheid, Heren, in het regeren. Ook al zijn er die u niet erkennen, maar wil ze toch, Heren, leiden door uw geest. Ook in deze coronatijd, met maatregelen die genomen moeten worden, dat is het ook moeilijk. Geef daartoe, Heren, wat nodig is en ook ons als onderdanen ons daar ook naar te voegen. Heren, zo hebben we veel te vragen, maar u wordt van het inhouden immers niet rijker en van het geven niet armer. We willen doen, o God, om uw Zoon, om de Heer Jezus Christus, daar op, Heere, op zijn gerechtigheid werpen we onze gebeden op u, niet op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar alleen om zijnentwil wil ons zo, Heere, horen. Uit genade bidden we het u. Amen. We openen het woord van onze God vanmorgen, gemeente, op twee plaatsen, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Allereerst uit het boek van de profeet Jesaja. En wel het 61ste hoofdstuk. Dat lezen we in zijn geheel. En de eerste 2-3 versen, zeg maar, worden dan door Jezus aangehaald in Lucas 4. Dat willen we ook lezen. Lucas 4, de versen 14 tot en met 21. Dus eerst dus Jesaja 61. Vervolgens Lucas 4, vers 14 tot en met 21. Dus in het kader van Advent, de aankondiging van de komst van de Messias. Jesaja 61, daar komt het woord van God als volgt tot ons. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Ja, dat ook. Om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad van de lof voor een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters van de Heere heten, men zal u dienaren van onze God noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten, zij zullen eeuwig vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden van de volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Dan Lucas 4, waar Jezus een gedeelte uit dit hoofdstuk aanhaalt. We lezen vanaf vers 14. Dat is net nadat Jezus verzocht is door de duivel in de woestijn. Dan lezen we daar, en Jezus keerde wederom door de kracht van de geest naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven is, dus in ons hoofdstuk 61, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar teruggegeven had, zat hij neer, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En ze zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Tot zover de beide schriftlezingen. Het uitgangspunt voor de preek, de tekst, de kerntekst, vindt u in het eerst gelezen gedeelte Jesaja 61. En wel het eerste vers. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Woorden waarin we dus beluisteren de aankondiging van de komst van de Messias. We letten ten eerste op zijn toerusting, ten tweede op zijn evangelie of zijn boodschap. Dus de aankondiging van de komst van de Messias, we letten op zijn toerusting daartoe en ten tweede op zijn evangelie, zijn boodschap. Maar eerst gaan we nog zingen of luisteren naar het orgelspel daarover, wel met Psalm 51. Wat ook hierbij aansluit en wel het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden, want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Geef mij een gemoed dat nu angstvallig vreest de blijdschap weer. Doe op uw heil mij hopen. En ook het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. 51, 6 en 9. de aankondiging van de komst van de Messias vanuit Jesaja 61 vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. We letten ten eerste op zijn toerusting, de toerusting van die Messias. Ten tweede op zijn evangelie, zijn boodschap. Gemeente, Jesaja, de profeet van God, hij bazuint in dit hoofdstuk het grote heil van Israëls God rond. En zijn woorden zijn natuurlijk in eerste instantie gericht aan het Joodse volk dat in ballingschap verblijft in Babel. Jesaja ziet dan het herstel van Israël oplichten aan de horizon. De woeste plaatsen, zegt hij in vers 4, zullen worden herbouwd. De Heere zal zich over zijn volk ontfermen. Maar dat niet alleen. De profeet mag in de verte, heel in de verte, ook al de contouren zien van de heilstijd van Israëls Messias. En zo klinken ook hier al de adventsklokken door, gaan ze bijeren zo'n 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. 7 eeuwen daarvoor al. Want het zal u denk ik wel opgevallen zijn dat in onze tekst het woordje mij steeds met een hoofdletter geschreven is. En daarmee hebben de vertalers al aangegeven dat deze profetie van Jesaja toch een diepere betekenis en uitwerking heeft gekregen in Jezus Christus. En volkomen terecht. Nee, dat hebben we niet zelf bedacht, die vertalers ook niet, maar dat hebben we van onze allerhoogste profeet. Want wie kan ons beter de Bijbel uitleggen dan die allerhoogste profeet, dan Jezus zelf? En daarom hebben we ook dat gedeelte uit Lucas 4 gelezen. Hoe de Heer Jezus daar deze woorden op zichzelf toepast. En we treffen hem daaraan in de synagoge. Hij heeft de schriftlezing beëindigd en is weer gaan zitten. Ja, dat was toen zo de gewoonte. Wij doen het precies andersom. Maar als het woord werd gelezen, dan stond iedereen. En dat was uit eerbied voor het woord van God. Niet eens zo'n rare gedachte natuurlijk. En bij de uitleg die daarna dan volgt, zeg maar de preek, dan gaat de voorzanger zitten en volgt iedereen zijn voorbeeld. Dus al zittend wordt er dan gepreekt. En dan zegt die jonge rabbi die ze goed kennen daar in Nazareth: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Met andere woorden, hij van wie Jesaja hier profeteert, die staat hier voor je. Dat ben ik. De vervulling van dit schriftwoord vindt dus plaats terwijl de aanwezigen luisteren. Jezus maakt zich in Nazareth openlijk bekend als de beloofde Messias. Over adventsvervulling gesproken, gemeente. Oh, en wat zou het heerlijk zijn, hè, als ook vanmorgen onder ons horen van het gepredikte woord, of thuis deze woorden opnieuw vervuld worden. Dat het op ons ook persoonlijk wordt toegepast door de Heilige Geest, en dat het zijn zal. En toen ze hun ogen ophieven, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Geweldig zou dat zijn. We lezen in onze tekst: de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Sprake van zalving dus. Het Oude Testament werd gezalfd met olie. En olie, dat weet ik jullie jongens en meisjes wel, hè, olie ziet in de Bijbel op de Heilige Geest. De Heilige Geest staat daar symbool voor. Gods geest woonde en werkte in hen die gezalfd werden. En jongens en meisjes, weten jullie dan ook wie er in het Oude Testament gezalfd werden? Drie soorten mensen waren dat. Die in het Oude Testament werden gezalfd. Weet je het? Dat waren de koningen, dat waren de priesters en dat waren de profeten. Die drie werden gezalfd. En waarom werd dat gedaan? Wel, daaraan kon je dan zien dat zo iemand door de Heere geroepen was. Om zeg maar in dat ambt te staan als priester, profeet of koning. Denk bijvoorbeeld maar aan koning David. Daar lezen we het ook van dat hij door de profeet Samuel gezalfd wordt tot koning. Maar dat niet alleen dat ze daardoor, dat je wist dat ze geroepen waren door God. Maar behalve dat wijst die zalving ook op het ontvangen van bekwaamheid, van geschiktheid zeg maar. Dat wil zeggen dat je er ook de wijsheid en de kracht voor ontvangt om die taak ja, ook goed te kunnen uitvoeren. Dus behalve dat de Heere iemand roept en afzondert voor een ambt, geeft hij ook de bekwaamheid om dat ambt te vervullen. Wordt je daarvoor ja, toegerust, zeg maar. En Paulus heeft dat ook heel treffend verwoord als hij zegt, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En nu profeteert Jesaja dit van de komende Messias. En voert hij Christus hier als het ware sprekend in die zegt, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Want ja, inderdaad, de Heer Jezus Christus die is ook gezalfd. Die is ook gezalfd, hij is de gezalfde van de Heere. Zo lezen we onder andere in Handelingen. En met de catechismus beleiden we dan dat hij onze hoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning is. Maar hij werd niet met olie gezalfd, de Heer Jezus, dat niet. Maar met de Heilige Geest. En dan vraag ik het weer aan de kinderen, weten jullie wanneer dat was? De Heer Jezus gezalfd werd met de Heilige Geest. En dat was toen hij door Johannes de Doper gedoopt werd in de Jordaan. Want dan lezen we daarvan, en nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif, in de gedaante van een duif zeg maar, op zich komen. En dan klinken die machtige woorden vanuit de hemel, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De Heer Jezus Christus dus gezalfd met de Heilige Geest, daarmee werd aangegeven dat hij werkelijk de beloofde Messias was. En Messias, dat woord, het Hebreeuws is dat Mashiach, Mashiach. En dat betekent hetzelfde als het Griekse woord. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Het Nieuw Testament is het Griekse woord Christos, Christus. Christus betekent dus gezalfde. Maar waar alle profeten, priesters en koningen ook hun fouten en gebreken hadden, zo gold dat van Jezus niet. Johannes 4 lezen we dat God hem de geest niet met mate gegeven heeft. Dat wil zeggen niet ten dele, zoals zijn dienaren, maar met alle volheid. Zoals Jesaja daar ook al eerder van geprofeteerd heeft. In Jesaja 11 lezen we het ook. Op hem, zegt Jesaja, daar zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vreze des Heeren. Zijn toerusting dus. En hoe heerlijk en vol van dit alles, kennis en vrezen en wijsheid en inzicht, is gemeente zijn bediening op aarde ook geweest. Hoe heerlijk heeft hij zijn middelaarswerk volbracht. Daarom is hij de gezalfde, ver boven alle profeten, priesters en koningen van deze aarde. Maar gemeente, nu is het deze gezalfde. Die nodigt aan zijn tafel. Of althans om volgende week, als u in de kerk bent, op te staan om zijn dood te gedenken. Waardoor hij de gaven verwierf om uit te delen onder de mensen. Ja, aan zondaars. Aan zondaars die in hem hun heil en hun hoogst geluk zijn gaan beschouwen. Wonderlijk. Ja, zijn bekwaamheid, die staat echt buiten kijf. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Als hoogste leraar en profeet die ons uitwendig door het woord en inwendig door de Heilige Geest leert en onderwijst. Ons, zoals de catechismus dan zo mooi zegt, de verborgen raad en kennis van God, van onze verlossing, volkomen bekend maakt. Ja, zo doet de Heere dat. De Heere leert je door zijn woord, vermanend, ontdekkend, bemoedigend en vertroostend. Dus we leven niet bij allerlei ingevingen, want ik voelde ineens dit en ik dacht ineens dat. Nee, we leven bij het woord. Dat is vast en dat is zeker. Hij weet wat we nodig hebben. En als grote hoge priester offert, bidt en zegent hij. Zijn werk als priester. Hij gaf zichzelf volledig. Zijn lichaam werd verbroken. En zijn bloed, dat werd vergoten. Zo was de straf die ons de vrede aanbrengt op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. En daartoe was hij dus volkomen toegerust. Omdat hij zowel God als mens was. Nee, probeer het maar niet te begrijpen, want dat lukt niet. Daar is ons verstand veel te beperkt voor, maar aanbid het liever. 100% God en 100% mens. En zo bekwaamd, toegerust tot het werk van de verzoening. Toegerust ook als eeuwige koning. Als profeet, priester en eeuwige koning. Die regeren zal tot in alle eeuwigheid. Christus die de macht heeft onderworpen. De machten en ze straks definitief zal wegvagen. O gemeente, wat een genade toch. Als je door deze koning geregeerd mag worden. Hij beschermt tegen al onze vijanden. Hij bewaart al zijn onderdanen voor het koninkrijk van zijn heerlijkheid in de hemel. Waar die, zoals Petrus zegt, die erfenis ligt. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. En als je dat allemaal goed tot je door laat dringen, gemeente, wie zal dan toch deze gezalfde van de Heere nu niet willen toebehoren? Dan ben je toch dwaas als je zegt van, nou ja, ja, het zal wel. Zo geweldig rijk, zoveel schatten. Zo volmaakt, toegerust en bekwaam gemaakt tot zijn werk. Zoals de Hebreeën schrijver zegt, daarom kan hij ook volkomen. Niet maar een beetje, maar volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat. Omdat hij altijd leeft, en hij leeft tot in eeuwigheid, om voor hen te bidden, te pleiten. Zo'n zaligmaker hebben we, gemeente. Ja. U zegt, ja, maar gaat u nu hem niet een beetje te hard? Want voor wie geldt dat dan nu allemaal? Wie delen nou, om zo te zeggen, in dat werk van de gezalfde? Nou, dat zien we als we gaan letten in de tweede plaats op zijn evangelie. Dan komen we daarachter. Gemeente, de boodschap van Jesaja, of misschien nog beter gezegd het evangelie van Jesaja, en daarmee tevens ook het evangelie van Christus, van Gods gezalfde. Nee, dat wordt niet in het luchtledige verkondigd. Zo in de trant van, nou kijk mensen, zo zit het en kijk maar of je er wat mee kunt. Nee, die boodschap die is heel duidelijk geadresseerd. Er staat een adres op, zo blijkt hier overduidelijk. En misschien schrikt u wel een beetje van dat adres. Want ze is namelijk gericht aan het adres van, ja, verdrietige mensen, blijkt hier. De treurenden van Sion, zo worden ze in vers 3 genoemd. Nou, en dat is niet bepaald een geestelijke elite. Mensen die altijd kunnen geloven en die altijd blij zijn en die nooit last hebben van twijfel en aanvechting, van beproevingen en verzoekingen. Nee, bepaald niet. Nee, gemeente, Christus, onze eeuwige koning, houdt zich, zo blijkt hier, in het bijzonder bezig met, zoals de Bijbel dat dan noemde, zachtmoedigen. Met gebrokenen van hart. Met mensen die vastzitten, gebonden zijn, gevangen zitten. Met mensen die treuren en benauwd van geest zijn. Noem het maar gerust. Een armetierig volk. O, uitwendig gezien kunnen ze er heel rijk uitzien en ook heel rijk zijn, hè, naar de maatstaven van de wereld. Maar inwendig voelen ze zich arm als ze zien op zichzelf. Dat bedoel ik ermee. Nee, het hoeft niet per se te zijn dat we daardoor ook, hè, met het hoofd naar beneden gaan lopen. Nee, dat niet. Maar het is meer wat we hier van binnen ervaren. Een volk, anders gezegd, dat het zo goed zou kunnen begrijpen als de Heere zich met hen niet meer zou inlaten, maar hun deur voorbij ging. Kortom, gemeente, onderdanen waar een aardse koning zich voor zou schamen. Ja. Gemeente, in het kader van de voorbereiding op het heilig avondmaal gaan we vanmorgen voor de spiegel staan. En vragen we het onszelf af. Lijken ook wij misschien op deze mensen, op dit soort mensen? Of, en zeg het dan eerlijk, herkent u zich totaal daar niet in? Dan laten we die geadresseerden nog eens langslopen. Een blijde boodschap. De evangelie klinkt er om gebrokenen van hart te verbinden. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen, zeg? Gebrokenen van hart. Nou, denk maar aan een aardse verhouding, een aardse verhouding. Een relatie, een liefdesrelatie die door ontrouw door de ene partij verbroken wordt. Dan zit er dus een met een gebroken hart. De partij die bedrogen is. Maar stel nou dat die ander gaat inzien hoe verkeerd hij geweest is en dat hij zijn partner zo'n verdriet gedaan heeft en daar oprecht berouw van krijgt. Dan komt daar ook de gebrokenheid van hart. Nou, daar moet u aan denken. Aan dat tweede. Aan het gaan inzien wat je teweeg gebracht hebt. De liefde van de ander gekrenkt. En daarom gebroken van hart. En een ware avondmaalganger, dat mogen we er toch wel bij zeggen, die weet daar ook wel wat van. En dan gaat het me niet om de maat en de diepte daarvan, maar wel om het feit zelf. Een gebroken hart, dat is een hart, gemeente, dat verdriet kent om de zonde. Nogmaals, dan gaat het niet om de maat en de diepte, maar wel om het feit dat daardoor verslagen is. Dat zegt als het ware, ach Heere, wat leeft er toch allemaal in mijn hart, iedere keer weer. Zoals David in Psalm 51, waarin hij het ook beleidt, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Het is het besef, om het in één regel te zeggen, gezondigd te hebben tegen een goeddoend God. Dat. En dat doet je zeer. Dat verdriet je. Omdat je juist zo graag hem alle liefde waardig acht. En in gehoorzaam wilt leven met de Heere, dat is door genade je intentie, je verlangen geworden. Het is een verdriet, gemeente, niet over de gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. En dan noemt Jesaja ze ook nog gevangen en gebonden. En zeker heeft de profeet daarbij gedacht aan hen die in Babel gevangen zaten. Maar geldt het ook hier niet voor ieder die door Gods geest ontdekt is aan zijn zondestaat, zeg maar. He, dat je je, ja, inderdaad gebonden voelt aan je zonde en er maar niet los van kunt komen. Of hebt u dat niet? He, zoals Paulus het uitroept. die ook zo graag een lief kind van God wilde zijn, maar dan toch moet zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, bevrijden, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik nu juist wel. En op zijn Hollands gezegd, gemeente, daar baalt hij zo verschrikkelijk van. Want hij doet er God verdriet mee en dat zit hem dwars. En zeg nou eens eerlijk, moet u dat nou ook zeggen als je nou terugkijkt op de afgelopen 3 maanden. Sinds het vorige avondmaal. Als je enkel ziet op jezelf. Wat moet je dan voor conclusie trekken? Alleen zien op jezelf. Maar hoor dan, luister. Nu mag Jesaja een geweldige boodschap verkondigen. Hij mag dan vertellen aan hen dat het jaar van het welbehagen van de Heere is aangebroken. En dat wordt in de Bijbel ook wel het jubeljaar genoemd. Het is een door de Heere zelf ingesteld gebruik om eens in de 50 jaar elke Israëliet die slaaf was weer vrij man te laten zijn. Ontheven van de verplichtingen aan zijn Heer. En dan kwam ook het land, dat men uit armoede had moeten verkopen, zonder dat er iets voor betaald werd, het werd gewoon in beslag genomen, kwam dan weer terug in het bezit van de oorspronkelijke eigenaar. En zo'n jubeljaar dat begon op de grote verzoendag van het 49ste jaar en werd ingeluid met bazuingeklank. Wel nu, zo'n jubeljaar zou Israël beleven als het uit de slavernij van Babel zou worden bevrijd en terug zou keren naar het beloofde land. In het jaar van het welbehagen van de Heere. Dat betekent dus door de Heere bepaald en hem aangenaam. Dan zou het juichen voor de Heere. Nou gemeente, dat is toch met recht een blijde boodschap. Dat is toch met recht evangelie, de aankondiging van het jubeljaar, het jaar van het welbehagen van de Heer. En straks zal het met kerst ook weer klinken, in de mensen een welbehagen. Want met Jezus' komst naar deze aarde, gemeente, is het grote jubeljaar aangebroken. En daar sprak hij in Nazareth over heden, heden. Is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Ja, tot op zekere hoogte heeft Israël dat nog te goed. Namelijk als het zich spoedig in grote getalen zal wenden tot Messias Jezus Christus. Paulus schrijft erover in Romeinen 11. Lees het maar eens na. Als dan de verharding die voor een tijd of voor een deel over Israël is gekomen zal wegvallen. Gemeente, dat gaat gebeuren. Wat een feest zal dat zijn. Maar voor ons als christelijke gemeente, zeg maar, is dat jaar van de grote bevrijding al aangebroken in het heden der genade. Christus, hij is immers gekomen om zich te ontfermen over de ellendigen. Dat zijn de, het is een oud Nederlands woord, dat betekent de uitlandigen, zij die buiten het land verblijven, buiten het paradijs. Dat zijn de ellendigen, de uitlandigen. En Paulus schrijft daarover aan de Korintiërs, want hij, de Heere, zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil. Niet straks, niet morgen, niet later, nee, nu. Maar gemeente, dat moeten we er ook eerlijk bij zeggen, vergeten we dan ook niet de keerzijde van dit alles. De keerzijde van dat jubeljaar, van het welbehagen van de Heer. Want daar heeft Jesaja het ook over. Dat het namelijk ook de dag van Gods wraak zal zijn. Ja, voor treurenden is er vreugde. Maar voor hen die hun leven lang het heden van de genade hebben veracht en hun eigen leven bleven leiden, voor hen zal er enkel verderf zijn. Wie in dit leven geen vriend van God geworden is, zal als een vijand van God in het oordeel komen. Dan zal het de dag van de wraak zijn. Ja, ik weet, dat horen we niet graag. Maar gemeente, het is voluit Bijbels en we moeten elkaar dat ook eerlijk zeggen. Wraak, zegt u, wraak. God is toch liefde? Ja, maar liefde kan ook torenen. Dus inderdaad, Gods wraak is er ook. De keerzijde ook van het verbreken van het verbond. En de Bijbel spreekt daar vele keren over. Denk alleen maar aan Psalm 1. In de berijming zingen we dan gans anders. Is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht. Door God wordt wraak genomen. Gemeente, Gods toren is geducht. Denk daar niet te makkelijk over. Zijn wraak is vreselijk. En dan moet u niet denken dat God zich wreekt zoals wij mensen zich wreken. Want vaak is dat omdat we dan persoonlijk beledigd en gekrenkt zijn. En niet omdat er geen recht gedaan wordt. Maar God is voor u een God van wraak. Als u zijn heilig recht, als u zijn liefde hebt vertrapt. En uw naaste niet lief gehad hebt als uzelf. En bedenk dan heden nog. Dat de Heer u voor die ondergang nooit over heeft gehad. En het ook nu nog niet wil. Maar op die dag van Gods wraak. Zou u dan wensen nog een uur te hebben zoals het uur dat we vanmorgen beleven. Waarin u in alle vriendelijkheid en met alle liefde wordt toegeroepen om uzelf met God te verzoenen. Om te komen aan de voet van het kruis. Om te komen aan de voeten van het lam. Nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de tijd van het heil. Ach, zegt iemand, was dat nou maar waar? Wat zou ik dat graag willen? Maar voor mij is de tijd van het welbehagen van de Heere nog niet aangebroken. Nee. Want als ik op mezelf zie, dan kan ik onmogelijk zeggen dat de Heere in mij nou een welbehagen heeft. Dat bestaat niet. Want weet u, mijn zonden, die zijn nog zoveel. Ja, dat begrijp ik. En u hebt nog gelijk ook. Als je ziet op jezelf, dat geldt mij niet anders. Dan kan het nu niet, dan kan het morgen niet, dan kan het nooit niet. Maar zie niet op jezelf. Zie niet op jezelf en zoek het niet in jezelf. Maar zoek het in hem die alles volmaakt volbracht heeft, die zijn leven gaf, wiens lichaam verbroken, wiens bloed vergoten is. Dominee Sedenboer, ik heb het al meerdere keren gezegd in preken, ik vond het zo'n prachtige uitspraak, die zei eens. Ach mensen, zegt die jongens, want dat was ook een van mijn leermeesters, als ik op mezelf zie, is het onmogelijk dat ik zalig word. Echt onmogelijk. Hij zei, maar als ik op Christus zie, dan is het onmogelijk dat ik verloren ga. Ja toch? Nou, dat geldt ons toch ook. Zie daarom op hem, want deze boodschap, gemeente, nee, die is er niet om u bang te maken. Maar die wil juist uitdrijven naar hem die wel volmaakt voldaan heeft aan de eis van de wet. U zult lief hebben, dat is het gebod. De Heere uw God als eerste en de naaste als jezelf. Of bent u misschien iemand, dat kan ook, die niet woont op het adres waar het evangelie die bij de boodschap aan gericht is. Dat u zich misschien nog nooit gevangen of gebonden gevoeld hebt, verkocht onder de zonde, zoals Paulus zegt. En daarom ook nog nooit verdrietig geweest bent om uw zonde. En benauwd omdat de eeuwige dood straks wacht, als Christus niet je borg en zaligmaker wordt. Omdat u niet wilt erkennen. Van harte erkennen bedoel ik dan. Zondaar te zijn. Schuldig. De doodstraf verdient. En in die zin letterlijk met lege handen komt te staan. Maar dat u zich misschien nog best op de been kunt houden met allerlei vrome werken en met uw godsdienstige plichten. En denkt van, ach, die mensen kom je soms wel eens tegen. Zeg, ach dominee, ik doe mijn best. God zal de rest toch wel doen. Ik doe dit en ik doe dat. Nou, het zal toch wel goed komen. Zelf nog graan in de schuur en daarom geen honger. Want dat is het. Ja, dan kan God u ook niet blij maken met zijn liefde en gunst. Nee. En dan zal het u ook niet als een blijde boodschap in de oren klinken. Nee. En daarom ga dan tot hem. En roep dan tot God of hij door zijn geest het u dan wil laten zien. En dat u hem nodig hebt en niet missen kunt. En u wil brengen aan de voeten van zijn gezalfde. En je zo gewillig maakt om gerekend te willen worden onder die geadresseerden. De treurigen, de gevangenen en de gebondenen. Want hij kan en wil van u en ook van jou een mens maken dat zich gewillig rekent bij het arme en ellendige volk dat van genade moet leven. Om vrijgemaakt te worden, jawel. Vrijgemaakt van de vloek. Vrijgemaakt van de banden die je binden aan de zonde en aan de dood. En zeg dan eens eerlijk, gemeente. Bent u dan, ben jij dan bereid om bij wijze van spreken tegen het kruis aan te gaan staan waar Jezus hangt, de handen omhoog, uitgestrekt naar hem, van Heere, u heb ik nodig, anders is het voor mij verloren. En wat denkt u? Als je zo tot hem gaat, zal Jezus, de gekruisigde, die uit diepe liefde tot ons zondaren dat offer wilde brengen, zal hij je dan wegsturen? En zal hij dan zeggen dat er voor jou geen doel meer aan is? Ach nee. Denk aan een van de laatste preken van dominee Breur over de verhoogde slang in de woestijn. Nee. Eén blik op deze zaligmaker. De gezalfde van de Heer. En u bent zalig. U bent zalig. En dan... Ik weet niet hoe het hier is met avondmaalsgang en wie er wel en niet gaan. Maar dan kan het avondmaalgemeente ons toch ook niet onberoerd laten. Dan kun je dat toch ook niet zomaar voorbij laten gaan. Waarin het kruis als het ware hoog wordt opgericht. Oh, ik weet wel, het kan zijn dat u het zich niet durft toe te eigenen. Wel het verlangen, zeker wel de behoefte, maar niet de moed. Want u voelt zich aan handen en voeten gebonden, aan zonden, aan verkeerde gedachten en u weet ook niet hoe te gaan of volgende week op te staan op de nodiging die dan zal klinken. Maar dan zeg ik, gemeente, hoor dan nog eens goed wat Jezus zegt over deze boodschap. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Maar gemeente, hoe het in uw hart of in uw leven ook is, vlucht tot hem, vlucht tot hem. Altijd weer en verwacht het van hem, dat hij u genadig zal zijn, als u in al uw armoede tot hem gaat. Verwacht van hem, dat hij u zijn geest geeft en door die geest volmaakt van zijn liefde. Dan breekt ook voor u het jubeljaar aan. En dat wil hij nu ook onderhouden, door de tekenen van brood en wijn, om zo het geloof, ja, zeg maar, gaande te houden en te versterken. Daar is het avondmaal toch voor. We krijgen daar geen geloof. Nee, we gaan in geloof en we bidden, we verlangen naar versterking van dat geloof. En daarin eren en erkennen we hem. Doe dat, zegt Jezus, tot mijn gedachtenis. Zie daarbij op mij. En telkens weer het van hem alleen verwachten in alle beproeving en verzoeking. In alle tegenspoed en kruis, in alle strijd en aanvechting, want dat zal er blijven, tot onze laatste snik aan toe. Want hij is gezalfd en gezonden om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Dat is de verzamelnaam van al die geadresseerden, de zachtmoedigen, die het niet meer in zichzelf kunnen vinden, maar hun heil leren zoeken in Christus. Gemeente, we gaan ons weer voorbereiden op de bediening en viering van het avondmaal. Jezus, Gods gezalfde, kwam om gebrokenen van hart te verbinden. Om treurigen te troosten. Om gevangenen te bevrijden. En hij is er volledig voor bekwaam, toegerust, zo hebben we gezien. En de vraag voor ons allen is dan, kregen we hem al zo nodig? weten we ons onder de geadresseerden van deze blijde boodschap. Laat die vragen dan ook maar een onderwerp zijn van uw voorbereiding de komende week. Zie dan niet op uzelf, maar zie op hem en vind vertroosting in zijn bloed en wonden. Want hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Amen. Dat gaan we ook zingen. Thuis met mond, hier met ons hart, uit Psalm 147. En wel het tweede en ook het derde vers. Psalm 147, vers 2 en 3. Volgende week, zondag, gemeente, ik zeg het er maar vast, bij. Dan kunt u zich er ook wat op voorbereiden. Hopen we dan bij de bediening stil te staan bij het derde vers uit Jesaja 61. Om de treurigen van Sion te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad van de lof voor een benauwde geest. Laten we samen de Heere danken. Heere getrouwe God, zo komen wij u danken ook aan het einde van deze dienst. Voor het woord, uw woord, dat vanmorgen weer tot klinken mocht komen. O Heere, geef dat we het ook gehoord hebben als uw woord. Dat we ons aangesproken hebben gevoeld. En Heere, als we nog niet onder die geadresseerden vallen, ons daar nog niet bij scharen of kunnen of willen scharen, Heere, wilt u het dan zo maken dat dat wel gebeurt. Want wat is het heerlijk, Heere, om dan te mogen horen van die bevrijding, van die verlossing. Want o, we zijn zo van die doe-het-zelvers, die het op allerlei manieren proberen om het met u in het reine te brengen. En hoe goed bedoeld, Heere, maar het zal niet lukken, want het komt volledig van de andere kant. Open, Heere, daar onze ogen voor en breng ons zo. Als mensen die niets hebben in te brengen, letterlijk, aan de voeten van het kruis, telkens weer. Heere, wat een bevrijding om daar dan te mogen horen. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, doe ons allen daarin delen. Zegen ons zo. Wees ons daarin nabij, Heer. U weet hoe we allen in het leven, in het geloof staan. Geef daarin wat nodig is. O God, verheerlijk zo uw naam en wil de gemeente uitbreiden en bouwen op dat geloof. Dat zich in alle nood en ellende tot u telkens weer om genezing blijft wenden. Om zo, Heere, ook het zicht en het vooruitzicht te mogen hebben. Op de heerlijkheid die komt. Want daar gaat het immers naartoe. Daar werkt u naartoe ook nu. Dwars door alle moeite en ellende heen. Ook al is het voor ons, Heere, vaak zo onzichtbaar en onwerkelijk. Al lijken de omstandigheden vaak zo in schril contrast te staan met uw belofte. Dat ook een Asaf erdoor in verwarring raakt en zegt, er klopt niets van. De rechtvaardige zal het goed gaan, zegt hij, zegt u in uw woord. Maar ik, die u met heel mijn hart wil dienen, krijg tegenslag op tegenslag. En mijn buurman die nergens aan doet, die gaat fluiten door het leven. Totdat hij in uw heiligdom inging en op hun einde merkte. Heere, bewaar ons er zo voor om ons blind te staren op dat wat voor ogen is. Zowel in het negatieve, de moeilijke omstandigheden die ons kunnen treffen, als ook in wat we dan zo positief vaak vinden, de grootsheid van het leven en alles wat er hier te genieten is. Maar leer ons, Heere, hoger te zien. Wil ons zo, Heere, doen heen leven. Naar volgende week, in de week van voorbereiding. U weet wat daarin nodig is. O Heere, breid zo uw koninkrijk uit. Zegen ook het werk van zending en evangelisatie. Waar het ook ter wereld plaatsvindt, op welke wijze dan ook. En daarom, Heere, willen we ook vanmorgen in het bijzonder bidden voor Marieke. Nu daar ook zorgen gekomen zijn vanwege het team dat wordt uitgedund. Heere, we bidden u wees nabij en wil nog weer een oplossing daarin ook geven. Maar geef bovenal Marieke ook, Heere, dat ze ook in dat alles het oog op u gevestigd mag blijven houden. Het van u alleen verwachten, Heere, dan zullen we toch ook niet beschaamd uitkomen. Zegen haar, Heere, wees haar nabij. We bidden u dat ook voor haar ouders en andere gezinsleden. En geef, Heere, dat we zo ook in de gemeente daarin mogen meeleven en meebidden. Breid ook daar, Heere, uw koninkrijk uit. Hoe voorzichtig het ook gebeuren moet. Maar het zijn niet altijd de grote dingen, maar juist ook vaak die kleine dingen. Heren, we bidden u ook voor uw oude bondsvolk Israël. Ook daarvoor geldt deze belofte die we vanmorgen hebben overdacht. Het welbehagen van de Heer, het gaat ook hen aan. De beloften, heren, die nog uitstaan en niet vervuld zijn, willen doen, o God. En geef dat we zo ook als christelijke kerk, als christelijke gemeente, die roeping ook verstaan om hen tot jaloersheid te verwekken. Heren, breng ze tot het inzicht van Jezus Christus als de Messias die gekomen is. Opdat daardoor, heren, uw rijk volmaakt zal worden. Jood en heiden samen u eeuwig groot maken. Gedenk ons zo, heren, het verdere van deze dag. Laat het in alle opzichten ook een dag zijn, zoals die bedoeld is, aan u gewijd en geheiligd. Zegen uw dienaar die vanavond het woord hier zal verkondigen. En wees ons, heren, zo in alle dingen nabij. Hoor ons uit genade. In de vergeving van al onze zonden bidden we het u. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, het gebed uit Psalm 139, het laatste vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer beproef me. Bijzonder in deze week, en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En als dat dan zo is, doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. 139 vers 14, we zingen dat met mondkapje op. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.